Gemeente van Christus, de geschiedenis van David is te lezen in een soort opgaande lijn. Als een succesverhaal van dat kleintje, de herdersjongen, tot bijna hier koning. Maar er komt plotseling een wending in het verhaal. Het volk roept: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Saul wordt jaloers, op het paranoïde af, vervolgd in wanen met jaloezie en depressie. David moet letterlijk rennen voor zijn leven. En hij vlucht met nog een aantal dissidenten de woestijn in. Heel bewust behandel ik uit deze tweede periode in Davids leven één hoofdstuk. Want we stuiten hier op iets waarvan de profeet later zegt: het is bitter en het is zoet. De manier waarop God zijn messiaanse helsplan uitwerkt, is hier een bitter moment. En wie dieper ziet, ziet ook dat andere. Het is tegelijk goed. Je zou kunnen zeggen dat wij hier iets leren over de koninkrijksstijl van God. En dat het koninkrijk soms in zijn tegendeel zichtbaar wordt. In het omgekeerde van wat wij verwachten. Maar het is zoet omdat God daardoor op iets uit is. En dat iets is heel bijzonder. En dat willen we nu zien. Het is in de eerste plaats bitter. Het wordt in zijn tegendeel openbaar. Wat denkt u dat David nu verwacht had? In het geheim gezalfd door de profeet, vervolgens een bliksemcarrière gemaakt aan het hof van Saul. En hij mag daar op zijn harp spelen. Hij heeft die bijzondere overwinning op Goliath behaald. Wordt aangesteld tot generaal, zelfs tot topgeneraal. En het hele volk loopt achter hem aan. En dan denkt iedereen: nog even, en hij wordt tot koning uitgeroepen. Hoe zal David zich gevoeld hebben toen dat ineens loodrecht afbrak? Dat hij voor zijn leven moest vluchten met een aantal dissidenten. Misschien moet je zelfs zeggen wel een aantal ontevredenen. De woestijn in. Hoe heeft hij dat beleefd? Dat weten we. We hebben het gelezen in Psalm 13. En je kan het lezen in Psalm 56. In al die psalmen vind je de weerslag van de worsteling van David daarmee. Hoe lang, Heer? En waarom verbergt u nu uw aangezicht voor mij? Zo heeft David dat beleefd, toen hij ineens als opgejaagd wild achtervolgd werd, van spelonk naar spelonk, in de woestijn. Ja, de woestijn. Zijn woestijntijd gaat vooraf aan zijn koningschap. En dat is bitter. In zulke tijden horen we David in de psalmen roepen: waar blijven nu die beloften van u? Maar tegelijk is het ook heel bijzonder. Want wat groeit David hier? En dat is in deze geschiedenis bijzonder sprekend. Hier groeit hij uit tot niet zomaar een koning, maar een messiaanse koning. En het andere ligt hierin, dat hij zich het heil laat geven, in plaats van het naar zich toe te halen. Eigenlijk spreekt het verhaal zelf nog het meest, dus we volgen het op de voet. We lezen in het begin dat Saul terugkwam van zijn strijd tegen de Filistijnen, hoe zijn spionnen hem melden: wij weten waar David is. Hij is bij Engedi. Dat is een gebied met bergkloven. Je loopt er over brokken steen en rotsen en tussen de bergspleten. En daar heeft David zich verborgen. En Saul gaat erop af met maar liefst 3000 man aan keurtroepen. En waar zullen ze elkaar treffen? Een plek die niemand had voorzien. Als David en zijn mannen zich diep in een grot schuil houden, wie komt daar, helemaal alleen, niets vermoedend, de grot binnenlopen? De mannen achter in de grot kunnen dat tegen het licht precies zien. Als dat Saul niet is. In het Hebreeuws staat er letterlijk dat Saul naar binnen ging om zijn voeten te bedekken. En dan zeggen de mannen van David: dit is de dag waarvan de Heere gezegd heeft: zie, ik lever je aan je vijand over, of je vijand aan je over. Doe nu wat goed is in uw ogen. En wie zou dat niet met hem meevoelen? Want zo is het toch? Hier is David, ten onrechte vervolgd. En wat heeft Saul hem tot dan toe al niet aangedaan? De man die vlak daarvoor nog 85 priesters heeft afgeslacht, zoals we in 1 Samuel 22 kunnen lezen. Wat is er logischer dan te zeggen, dit is leiding van God? God heeft je aangewezen en hier wordt Saul je op een presenteerblaadje aangeboden. Als dat niet leiding is, zie je hoe voorzichtig je moet zijn om te gauw te denken dat God hier in de hand heeft, of dat hij hierin aan jouw kant staat. Want als je het David hoort vertellen, maakt hij ons erop attent dat zijn vrienden zeggen, doe nu wat goed is in uw ogen. En dat is een citaat uit de Richteren tijd. Toen deed iedereen wat goed was in zijn ogen. Maar toen was er ook geen koning in Israël. Geen Messiaanse koning. En dat maakt een wezenlijk verschil. Als David zijn manschappen hoort, weet hij als in een flits. Dit is nu een verzoeking. Natuurlijk, er zal niemand zijn die hem tegenhoudt als hij hier met één dolkstoot Saul treft. Eén dolkstoot en de wereld ligt voor u, ligt aan uw voeten. Waar horen we dat nog meer? Eén knieval en alle koninkrijken van de wereld liggen voor u open. Of één zwaardslag, zei Petrus in de hof van Gethsemane. Maar Jezus antwoordde, breng het zwaard weer op zijn plaats. Want al die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Dacht je dat ik mijn vader niet kon aanroepen, dat hij me terstond 12 legioenen engelen terzijde zou stellen? En dat zei Jezus op zo'n moment van verzoeking. Zover gaat David niet. Maar hij wordt wel bezield door diezelfde Heilige Geest. Als hij zegt, de Heer bewaart me ervoor dat ik mijn hand zou uitstrekken naar zijn gezalfde. Naar de Messiaanse koning, want dat is Saul nog. De gezalfde koning van God. Let er ook op dat God het zo zegt. De Heer bewaart me ervoor dat ik mijn hand ernaar zou uitstrekken. Dat staat ook letterlijk zo in Genesis 3 vers 22. Als God de mens uit de hof verdrijft. Dat hij zijn hand niet uitstrekt en zichzelf zo het leven zou toe-eigenen. Eigenmachtig zou zijn. David hield met moeite zijn mannen in bedwang. Hij bedrijft deze misdaad niet. Dan lezen we hoe Saul opstaat, de spelonk verlaat en weer verder gaat. En dan volgt er wel een van de allermoedigste momenten. Moet je dan het lef hebben om daar als mindere kwetsbaar op de rots te gaan staan en te roepen, koning Saul! Met eigenlijk maar één troefkaart in je hand. En dat is het appel op het hart van Saul. En David wist ook nog dat het een gespleten hart was. Van een gespleten mens. En dan zegt hij tegen Saul, ik zat in de grot. En ik had u zo kunnen doden. Maar ik heb het niet gedaan. Zie mijn vader, de slip van uw mantel hier in mijn hand. Ik ben niet op uw onheil uit. Maar u wel zonder reden op het mijne. Ik leg mijn zaak in de hand van de Heere. Mogen hij me recht verschaffen? En trouwens, waar bent u eigenlijk mee bezig? Ik ben maar een vlo in vergelijking met uw eigenlijke vijand. U kan beter de Filistijnen bevechten. Waarom jaagt u mij, een dode hond, na? En als Saul al die woorden hoort, zien we hem plotsklaps versmelten en omslaan in het tegendeel. Hij barst in tranen uit en zegt, is dat jouw stem, mijn zoon? David had natuurlijk gezegd, mijn vader. Jij staat meer in je recht dan ik, want je hebt kwaad met goed vergolden. En opvallend, dat zelfs Saul hier zegt, de Heere had je in mijn macht gegeven. Zoals Jezus door de hand van God de woestijn in werd geleid, om door de duivel verzocht te worden. Hoe wonderlijk zit dat verweven. Maar ondanks alles heb je me goed gedaan, zegt Saul. Mogen de Heere je ervoor vergelden. Als hij dan David ziet staan met de slip van zijn mantel in de hand, dan ziet hij ineens een flashback voor zich, van wie ook een slip van een mantel in zijn hand had. Hij zelf, toen Samuel hem het koningschap ontnam na de affaire met Amalek. Saul had een slip van zijn mantel gescheurd, waarop Samuel had gezegd, de Heere heeft het koningschap van u afgesneden. En nu staat David daar. Zo weet het nu zeker en zegt, ik weet het. Het koningschap van Israël zal in uw handen overgaan. Maar beloof me, alleen mijn nageslacht niet uit te roeien. En dat belooft David dan. Hij zwoer het hem. En Saul ging naar huis. Maar David is niet gek. Die denkt, op Saul kan je niet aan. En hij blijft verder zwerven in de woestijn. Zijn leiderstijd is nog niet voorbij. Dat was de geschiedenis die we lazen. En een van de commentaren heeft hierboven gezet, verzoeking in de woestijn. Want dat was het. Dit verhaal van David in de woestijn is eigenlijk een spiegelverhaal. Dat is een soort verhaal waarin ons leven, uw en mijn leven, ligt afgespiegeld. Want hoe vaak worden wij niet op soortgelijke wijze bezocht? We hebben ook onze dromen, zoals David droomde van het koningschap. Soms zijn er dingen die God zelf zo gewild, zo bedoeld heeft. Zij zelf niet, het is niet goed dat de mensen alleen zijn, maar hier zit ik en ik ben alleen. En dat doet zeer. En zei hij niet dat er meer vrede ligt in wat brood en werk daarbij, maar hier zit ik, werkeloos. Misschien verzocht om het te gaan verdienen in oneerlijke verdiensten. Waarom is er voor mij dan geen werk? Weer anderen verlangen naar genezing, gezondheid. En meestal in andere delen van de wereld naar een dak boven het hoofd en gerechtigheid in het land. Vul maar in. Is het niet allemaal beloofd en bidden we er niet om, zoals Jezus het ons geleerd heeft? Uw rijk komen en geef ons toch vandaag ons dagelijks brood. Wat wil zeggen, alles wat we nodig hebben voor lichaam en ziel. Maar wat gebeurt er? Hij leidt ons in verzoeking. We komen in een situatie waarvan iedereen wel lijkt te zeggen, hier is je kans. Dit is de dag die God je geeft. Strek je hand uit en haal het naar je toe. De vrouw waarop ik verliefd raak is wel getrouwd, maar wat doet het ertoe? Ik weet ergens wel dat ze niet de goede persoon voor me is, maar het is wel sterk dat we elkaar nu ontmoeten. Dat we elkaar juist hier zien. Totaal onverwacht en ongepland. Dat moet wel leiding zijn. En we halen de relatie naar ons toe in plaats van ons die te laten geven. Zo gaat het met ons werk. Met ons geld. Zo gaat het met het verwerven van bezit. Dat ik nu net op dit moment zo'n aanbieding moet krijgen om met mijn geld te speculeren. Er wordt wat gespeculeerd en het is eigenlijk gokken. Is dat leiding? En ook in de kerk gebeurt het. Bijvoorbeeld op een kerkelijke vergadering. Dat we net bij dit controversiële onderwerp in deze vergadering een meerderheid van stemmen hebben. Wel sterk dat dat nu juist het geval moet zijn. Eén knieval en de wereld ligt aan uw voeten. In Spreuken 20 lezen we, rijkdom die in korte tijd verworven is, brengt geen zegen voor later. Een wonderlijke uitspraak. En het is al een poging ver in het Oude Testament om duidelijk te maken wat hier eigenlijk aan de orde is. En dan gaat het niet alleen om een morele les van gehoorzaamheid loont. En tast de gezalfde van de Here niet aan. Doe nooit iets tegen de uitdrukkelijke wil van God. Hoe goed het ook voelt en hoe bijzonder de leiding ook is. Hoezeer mensen ook aandringen om je heen. Dat is zeker waar. Die morele les is er. Maar daarachter en daaronder zit een goddelijke wijsheid. Een verborgenheid waarvan Paulus later schrijft, dat geen oog het gezien en geen oor het gehoord heeft. En het is ook in geen mensenhart opgeklommen. Namelijk wat God bereid heeft voor wie hem lief hebben. En daar ligt het geheim van dat messiaanse helsplan. Dat God alleen over ons geluk beschikt. En dat hij niet wil dat we het onszelf toe-eigenen. Hij wil het ons geven. Om je dat van God te laten geven, moet je eerst loslaten. Je moet eerst open handen hebben om te kunnen ontvangen. In het boekje De Grote Scheiding van C.S. Lewis moeten alle mensen kiezen. De weg naar de hemel of naar de hel. En C.S. Lewis beschrijft erin dan een vrouw die in tweestrijd staat en komt tot de ontmoeting met haar eigen zoon. En wat zegt ze? Moet ik mijn zoon loslaten? Mijn enige zoon? Hij is alles voor me. En de engel zegt dan, ja, maar je moet hem loslaten. Maar, zegt de vrouw, zonder hem kan ik nooit gelukkig zijn. Ze snapt niet dat ze hem juist weer terugkrijgt als ze hem loslaat. Op een hele andere manier, dat is waar. Als een stukje van God. Maar tenslotte zegt ze, ik zou nog liever doodgaan. Ze keert om en gaat de verkeerde weg in. De koert zegt, wat? Turken liefhebben, dat nooit. En wat, zeggen Albanezen, mij niet wreken op de Serviërs die mij dit en dat hebben aangedaan? Onmogelijk. En die Koert en die Albanees zitten in ons allemaal. Om dan maar niet te spreken van Jezus' oproep, mannen, vrouwen, kinderen, huizen, bezittingen, titels en macht op te geven ter wille van het koninkrijk. We doen het niet. We houden eraan vast. Liever gaan we met die dingen ten onder. En Luther heeft eens de gevleugelde woorden gesproken. Mens durft te sterven voor je sterft. Dan hoef je ook niet meer te sterven als je sterft. Je mag het ook omgekeerd zeggen. Blijkbaar gaat het geluk dat God wil geven onze voorstelling te boven. En blijkbaar is dat al die operaties die lijdensweg waard. Het geluk is zo groot dat we er alleen maar door lijden heen ontvankelijk voor zijn. Dat heeft ook Paulus nog aan de gemeente meegegeven. Hij is op zendingsreis gegaan, heeft gemeente gesticht en op de terugreis is hij er weer langs gegaan. Bemoedigde ze bij het evangelie te blijven en dat zij door veel verdrukkingen heen het koninkrijk zullen binnengaan. Dat is alles wat hij te zeggen had. En wel een heel bijzonder, wonderlijk woord. Niemand gaat ooit het koninkrijk binnen dan langs deze wegen van beproeving en verzoeking. Natuurlijk, er zijn in de wereld van de economie mensen die in 3 dagen rijk zijn, de parvenus. Maar het blijft nooit lang en het worden nooit echt gedegen geslachten die de samenleving dienen. En wijn die je net geperst is, schenk je niet direct. Die heeft rijpingstijd nodig. Goede wijn moet liggen. En hoe langer ze ligt, hoe beter ze wordt. En er is zilver dat niet gelouterd is. Het wordt zelden gevonden, maar het is dof. Helder zilver is door het vuur gelouterd. Messiaans geluk is geluk dat door een afstervingsproces is gegaan. In het evangelie in Johannes lezen we dat er enkele Grieken waren die graag Jezus eens wilden ontmoeten. Ze zien Jezus als een soort attractie, een man met diepe morele lessen, een wijze leider. En dan leert Jezus hun de grondwet van het koninkrijk. Hij zegt, neem een graankorrel. Komt er ooit een halm en een aar uit als je die graankorrel aan zichzelf overlaat? Nooit. Je moet hem wel in de grond stoppen. Dan komt er een stervensproces en daaruit komt de halm en de aar voort. Dat is het koninkrijk. Dat is het Messiaanse heil, het unieke waarmerk dat als een stempel staat op alle producten uit het koninkrijk van God. De christelijke heilsverwachting. Zeg me niet dat alle godsdiensten gelijk zijn. Deze grondwet is uniek voor het Messiaanse geluk. Het moet door sterven heen. Soms zelfs sterven aan idealen en beloften waarvan je weet dat God ze gaf. Abraham stierf aan Isaak. Maar altijd weer met, laat het je geven, haal het niet naar je toe. Wreek uzelf niet, geliefde, zegt de apostel later nog. Laat los, eigen je niet toe wat je niet geschonken wordt. En dat heeft David gedaan. Dat heeft hij geleerd in een paar donkere woestijnjaren. En trouwens niet zonder vallen en opstaan. Maar Jezus Christus heeft het wel volgehouden, tot de bittere dood aan het kruis. En daar was helemaal niets meer te zien. Het koninkrijk in zijn tegendeel. Hoe zou God ooit nog door die nacht een morgen kunnen doen gloren? En toch heeft God het gedaan. Hij heeft dat lijden aan het kruis genomen en voor ons allen van toepassing verklaard en gezegd, daar is die ene voor jullie allen uit. Eigenlijk hoef je het ook niet meer zelf te doen. Blijf in hem. Volg hem. Schuil bij hem. en ik reken je zijn weg aan. Net zoals David vooraf geroepen werd, het geheim voor te leven van het koninkrijk, zo worden wij daartoe nu geroepen, achteraf. Zoals de catechismus zegt, gezalfd tot profeet, priester en koning. Dat zijn wij. Wij mogen het in ons eigen leven laten zien, wat het betekent het je geluk te laten geven. En dat God ons door lijden heen wil leren los te laten wat niet uit hem is. En dat wachten loont. Dat is de slotsom. Dit deel van Davids geschiedenis is in onze tijd niet populair. We willen het geluk ready-made, direct, hier en nu. Beschikbaar voor alle mensen, snel. Dat straalt de wereld van techniek en consumptie uit. We kunnen het maken, we maken het voor allemaal en we maken het hier en nu. En daarom kunnen we dit hoofdstuk over David niet overslaan. Want het gaat er lijnrecht tegenin. De Heere God moet wel iets ongelooflijk groots in gedachten hebben. Iets wat al het lijden rechtvaardigt. En zo worden wij getrokken naar dat ongelooflijke, wat in geen mensenhart is opgekomen. Wat hij voor ons bereikt heeft en dat die woestijntijd rechtvaardigt. Dat staat ook letterlijk zo in het evangelie. Voorwaar, ik zeg u, zegt Jezus, er is niemand die huis of akker, broeder of zuster, vader of moeder heeft prijsgegeven om mij of om het evangelie. Of hij ontvangt het honderdvoudig terug. Nu vervolgingen en lijden, maar straks het eeuwige leven. Wanneer hij komt, worden alle dingen nieuw gemaakt. We zullen het zien en terugdenken aan die woestijntijd. En dan zullen we denken, ja, dit rechtvaardigt alles wat eraan vooraf ging. Amen.